Welkom in deze middagdienstgemeente. Tweetal mededelingen. De collecten in deze dienst zijn bestemd. De eerste voor de kerk. De tweede voor een kerkelijke kas. Namelijk kerkjeugd en onderwijs. En bij de uitgang wordt uw bijdrage gevraagd voor het bouwfonds. De schriftlezing vanmiddag is uit het boek 2 Koningen, hoofdstuk 2. Onze verwachting is van de drie enige God. Vader, Zoon en Heilige Geest. Genade en vrede met u van hem die is en die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zullen we samen zingen, gemeente, Psalm 47, de verzen 1, 2 en 3. Zullen we samen de Heere bidden om zijn zegen voor ons in deze dienst, de opening van zijn woord, de verlichting met zijn Heilige Geest. Laten we samen bidden. Heere, wij danken u uit heel ons hart dat we hier opnieuw mogen zijn. Het is goed om samen uw lof te zingen, om samen verenigd te worden in het horen naar uw woord, om ons door uw Heilige Geest ook te laten verenigen in de vrezen van uw naam. Wij loven en prijzen u dat u ons in de gelegenheid stelt, zonder dat iemand ons een stroopbreed in de weg legt, om op deze zondag tweemaal samen te komen. We doen het zoals Israël het bezingt. In de morgenstond zijn we samen. We verkondigen uw goedertierenheid, uw ongedachte trouw, uw genade. En als de nacht zich spreidt, dan belijden we dat u ons opnieuw hebt gedragen en dat u betrouwbaar bent. Dat we op u aan kunnen, dat u zo met ons om wilt gaan. Heren, als we deze dingen belijden samen, niet omdat we dat zelf bedacht hebben, maar omdat we dat uit de schrift leren, dan kunnen we alleen maar zeggen dat u uzelf zo ook hebt bewezen in de geschiedenis van Israël en de volkeren en ook in de geschiedenis van ons eigen leven. Heer, wij zijn hier als mensen die staan in een heel grote geschiedenis, maar we zijn ook mensen die ons eigen leven hebben. Een leven misschien met heel veel verantwoordelijkheden, of een leven dat zich op een beperkt gebied afspeelt. Een leven dat nog aan het begin staat, of een leven dat de herfst is ingegaan. Wij zijn hier heel verschillende mensen, maar we hebben samen dat ene nodig. Dat u zo naar ons toekomt, dat we u horen en ontmoeten in de Heer Jezus Christus. Zoekt u ons op. Laat u ons niet alleen, maar ga met ons in gesprek. Menselijk gezien onvoorstelbaar dat we hier vanmiddag zijn, dat wij met zoveel verschillende achtergronden één boodschap zouden horen. Het kan eigenlijk niet vanuit moderne gedachten van communicatie gezien. Maar u, o Heilige Geest, bent degene die dat mogelijk maakt. Dat we luisteren en dat we merken dat het niet maar gaat om een boodschap van mensen, om iets wat we met elkaar delen, maar om het komen van u tot ons. Levend, krachtig, genadig, vermanend, roepend naar u toe. Weg uit een leven zonder u. Heren, wij danken u dat u zo met ons wilt omgaan. Heel persoonlijk. En in dat persoonlijke ons ook weer helemaal aan elkaar verbindt. We weten ons ook verbonden met uw kerk in heel de wereld. Er zijn plaatsen waar de zondag al voorbij is, of zo goed als. Er zijn plekken waar het ook nog moet beginnen en waar uw gemeente misschien bezig is op te staan en waar er verwachting gloort. Wij bidden u, Heren, wilt u geven dat uw woord dat vandaag gezaaid is en gezaaid wordt, ook vrucht mag dragen. Dat het niet, het is uw eigen belofte, leeg bij u weerkeert, maar dat het eerst doet wat u behaagt en waartoe u het hebt uitgezonden. Laat het in deze wereld, in mensenlevens, een woord mogen zijn dat mensen bij u brengt. Roept uit het donker van een leven waarin we ons verstrikken, een leven buiten u, een leven in de leegte van ons eigen bestaan en plaatst in het licht van het leven met u. Wees u met uw kerk overal in deze wereld en wilt u uw gemeente vandaag rijk zegenen. Dat bidden we u in Christus' naam. Amen. Wij lezen gemeente uit het boek 2 Koningen, het tweede hoofdstuk. En daarna zingen we Psalm 139, vers 1, 13 en 14. Twee Koningen 2. Het gebeurde nu, toen de Heere Elia in een storm zou opnemen in de hemel, dat Elia met Elisa uit Gilgal wegging. Elia zei tegen Elisa: blijf toch hier, want de Heere heeft mij naar Bethel gezonden. Maar Elisa zei: zo waar de Heere leeft en uw ziel leeft, ik zal u niet verlaten. Zo gingen zij naar Bethel. Toen kwamen de leerlingprofeten die in Bethel waren de stad uit naar Elisa toe en zeiden tegen hem: weet u dat de Heere heden uw meester van u zal wegnemen? En hij zei: ik weet het ook, zwijg erover. En Elia zei tegen hem: Elisa, blijf toch hier, want de Heere heeft mij naar Jericho gezonden. Maar hij zei: zo waar de Heere leeft en uw ziel leeft, ik zal u niet verlaten. En zo kwamen zij in Jericho. Toen kwamen de leerlingprofeten die in Jericho waren naar voren, naar Elisa toe en zeiden tegen hem: weet u dat de Heere heden uw meester van u zal wegnemen? En hij zei: ik weet het ook, zwijg erover. En Elia zei tegen hem: blijf toch hier, want de Heere heeft mij naar de Jordaan gezonden. Maar hij zei: zo waar de Heere leeft en uw ziel leeft, ik zal u niet verlaten. Zo gingen zij beiden verder. En 50 mannen van de leerlingprofeten gingen erheen en bleven op grote afstand staan. En zij beiden stonden bij de Jordaan. Toen nam Elia zijn mantel, rolde hem op en sloeg het water. Dat werd naar beide zijden verdeeld en ze gingen er beiden door over het droge. Het gebeurde nu, toen ze overgestoken waren, dat Elia tegen Elisa zei: vraag mij wat ik voor u doen zal, voordat ik van u weggenomen word. Elisa zei: laat er toch twee delen van uw geest op mij mogen zijn. Maar hij zei: u hebt een moeilijke zaak gevraagd. Als u mij zult zien, als ik bij u vandaan weggenomen word, dan zal het u gebeuren. Maar zo niet, dan zal het niet gebeuren. Het gebeurde, terwijl ze al sprekend verder gingen, zie dat er een vurige wagen met vurige paarden kwam, die tussen hen beiden scheiding maakte. En zo voer Elia in een storm naar de hemel. Elisa zag het en hij riep: mijn vader, wagen van Israël en zijn ruiters. En hij zag hem niet meer. Toen greep hij zijn kleren en scheurde ze in twee stukken. Hij pakte de mantel van Elia, die van hem afgevallen was, op en keerde terug en bleef aan de oever van de Jordaan staan. Hij nam de mantel van Elia, die van hem afgevallen was, en sloeg het water en zei: waar is de Heere, de God van Elia? Ja, hij. Hij sloeg het water en het werd naar beide zijden verdeeld en Elisa ging erdoor. Toen nu de leerlingprofeten uit Jericho, die aan de overzijde waren, hem zagen, zeiden zij: de geest van Elia rust op Elisa. Ze kwamen hem tegemoet en bogen zich ter aarde voor hem neer. En ze zeiden tegen hem: zie toch, er zijn bij uw dienaren 50 dappere mannen. Laat hen toch uw meester gaan zoeken of de geest van de Heere hem misschien niet heeft opgenomen en op een van de bergen of in een van de dalen geworpen heeft. Maar hij zei: stuur hen niet. Ze drongen echter bij hem aan tot beschamends toe. En hij zei: stuur hen dan maar. En ze stuurden 50 mannen die 3 dagen zochten, maar hem niet vonden. Toen kwamen ze bij hem terug, terwijl hij in Jericho verbleef. En hij zei tegen hen: heb ik niet tegen u gezegd, ga niet? De mannen van de stad zeiden tegen Elisa: zie toch, de ligging van deze stad is goed, zoals men hier ziet, maar het water is slecht, waardoor het land misgeboorte veroorzaakt. En hij zei: breng mij een nieuwe schaal, doe er zout in. En ze brachten die bij hem. Toen ging hij naar buiten, naar de waterbron, wierp het zout daarin en zei: zo zegt de Heer, ik heb dit water gezond gemaakt, er zal geen dood of misgeboorte meer doorkomen. Zo werd dat water gezond, tot op deze dag, overeenkomstig het woord van Elisa dat hij gesproken staat. En dan het gedeelte tot onze tekstvorm, de versen 23 tot en met 25. En hij ging vandaar naar Bethel. Toen hij langs de weg omhoog ging, kwamen er kleine jongens uit de stad. Die dreven de spot met hem en zeiden tegen hem: kaalkop, ga op, kaalkop, ga op. Hij keerde zich om, zag hen en vervloekte hen in de naam van de Heer. Toen kwamen er 2 beren uit het woud en verscheurden 42 van die kinderen. En hij ging vandaar naar de berg Karmel. En vandaar keerde hij terug naar Samaria.
Thank you.
Gemeente, we willen straks na de preek zingen Psalm 68, de versen 9 en 10. De tekst is, ik noemde het u al, 2 Koningen 2, de versen 23 tot en met 25. De gemeente van onze Heer Jezus Christus, dit hoofdstuk brengt ons bij een wisseling van de wacht in Israël. En als ik dat woord gebruik, dan duid ik daarmee eigenlijk op wat je ook in het leger hebt. Je hebt dienst, je staat op wacht. Je hebt een bepaalde taak, dat is jouw verantwoordelijkheid. En dan word je afgelost, er komt een ander in jouw plek. Het feit dat ik dat beeld gebruik, en dat is ook niet willekeurig, dat is een beeld dat eigenlijk, als je het hoofdstuk goed leest, ook op je afkomt, geeft wel aan dat er strijd is in Israël. En die is er. Elia heeft dat Noordrijk teruggeroepen tot de dienst aan de Heere. Hij heeft op de Karmel gestreden met de Baalpriesters. Hij heeft het opgenomen tegen Izebel, tegen Ahab. Izebel, de kwade genius achter Ahab, hij heeft geen blad voor de mond genomen, zijn leven. Elia, de Tisbiet, die voor het aangezicht van God staat, heeft gestaan in het teken van strijd. U weet misschien dat Calvijn in het derde boek van zijn institutie zegt dat het leven van een christen een wachtpost is. Ik weet het niet, maar het zou zomaar kunnen dat hij Elia daar in zijn gedachten had. Een wachtpost, je wacht tot je afgelost wordt. Het is bezettingstijd en het leven is geen vrede al hier en geen wapenstilstand vragen. Het leven is volhouden in de dienst van de Heer. Dat er iets aan de hand is als een strijd, dat kun je denk ik ook daaruit afleiden dat we in dit hoofdstuk lezen dat Elia met vurige wagens en vurige paarden naar de hemel wordt gebracht. Iets waar je zomaar overheen kunt lezen, maar denkt u zich eens even in. Normaal gesproken, als we Elia tegenkomen, dan loopt hij. Als hij op de Karmel dat geweldige gevecht met die Baalpriesters heeft gehad, dan lezen we dat hij als het ware door de geest gedragen voor Ahab op zijn wagen, Ahab, de koning zit op een wagen, richting Samaria terug loopt, rent. In geweldige vaart. Hij wil er ook zijn. Daar in het hart van Israël is de wissel omgegaan. Dat moet nu. Volgende dag blijkt het anders te zijn. De Heere heeft duidelijk gesproken en Israël zal zich nu door hem laten gezeggen. Maar nu in dit hoofdstuk, als de Heere dus Elia in een storm ten hemel gaat opnemen. Het gaat niet zachtjes. Toen hij was daar bij de Horeb, toen was de Heere er in het zuizen van een zachte stilte en sprak tot hem. Maar hier, waar het conflict tussen de Heere en zijn volk heel duidelijk is, hier zal hij vurige wagens, vurige paarden, dat is niet wat iedereen ter beschikking stond, het voertuig van een koning, dat is een voertuig dat macht uitstraalt, iets van het leger. Zo wordt hij ten hemel opgenomen. God lost hem af. Wat je dan leest en wat we ook in onze tekst op een bepaalde manier zien, die begint ermee dat Elisa vandaar naar Bethel ging en aan het eind wordt weer verteld, vers 25, hij ging vandaar naar de berg Karmel en vandaar keerde hij terug naar Samaria. En het zal u wel zijn opgevallen, we kijken er nog even wat preciezer naar, dat er een heleboel verteld wordt over hoe Elia zijn weg gaat en Elisa, ja, ik weet ook niet hoe het anders moet zeggen, eigenlijk probeert van zich af te schudden. Zo zouden wij dat vandaag zeggen. Hij gaat naar Bethel toe, hij gaat vandaar terug naar Jericho en hij zegt beide keren tegen Elisa, blijf toch hier, ga niet met hem mee. Ze gaan samen, dat lees je aan het begin van het hoofdstuk. Elia ging met Elisa weg uit Gilgal. Dat wekt toch de indruk dat daar iets in zit van een instemming van Elia. Maar hij probeert hem achter te laten blijven en dat lukt niet. Vanmiddag, gemeente, hebben we het over die wisseling van de wacht in Israël. En het eerste wat we dan zien als we naar onze tekst kijken en die tekst tegen de achtergrond van dit hoofdstuk proberen te begrijpen, dan is het eerste wat je kunt zeggen dat Elisa begrijpt waar het in de weg van God met Israël om gaat. Elisa begrijpt waar het in de weg van God, van de Heere, met Israël om gaat. En daarom gaat hij mee. Als je dit hoofdstuk leest en je probeert het je even voor te stellen, dan gebeurt er iets heel wonderlijks. Je denkt, Elia gaat heen, gaat sterven, wordt in hemel opgenomen. Dat zal een oude man zijn geweest of zo. Hij zal een ziekte gehad hebben. Nou ja, daar kan wel iets van zijn, maar om heel eerlijk de waarheid te zeggen, die indruk krijg je hier niet. Hij begint bij Gilgal, dat is beneden, vlak bij Jericho. En dan gaat hij omhoog naar Bethel. Ik weet niet of u dat zo op uw netvlies hebt staan, maar dat is toch wel zo'n 1100 meter omhoog. En ook niet over een heel soepel pad. Als Psalm 121 bidt dat we onze voeten niet aan een steen stoten, dan zijn het de stenen op die weg. Verraderlijk, je kunt er je zo lelijk aan verwonden dat je er ook bij omkomt. Dus dit is niet iets 1100 meter klimmen voor iemand die, om zo te zeggen, met de dood in zijn schoenen loopt. En als hij daar dan boven is in Bethel, dan gaat hij vandaar weer naar beneden. Wat is dat eigenlijk? Wat bezielt die man? Dat is zigzag, gewoon dezelfde weg terug. En nu naar beneden toe. Dat is ook niet zo eenvoudig. En dan gaat hij de Jordaan over. Elia wordt niet afgelost omdat hij aan het eind van zijn krachten is, maar omdat de Heere tegen hem zegt, Elia, want dat is duidelijk in het hoofdstuk, jij wordt nu teruggeroepen, van je post ontheven. Elisa snapt het, die gaat mee. Die volgt Elia op die weg die hij gaat. En wat voor weg is dat? De tocht begint bij Gilgal. En Gilgal is die plaats vlak bij Jericho in het Jordaandal, waar je in het boek Jozua ook heel duidelijk over leest, Jozua 4 en 5. En er staat dat de Heere daar bij Gilgal, waar ze de 12 stenen hebben opgericht, ten teken, de Heere heeft ons gebracht uit Egypte, door de woestijn heen in dit land. 12 stenen, hier heeft de Heere de smaad, de schande van Egypte, van Israël afgewend. Hier mag je blij zijn met wat de Heere ons geeft. En daar heeft Israël voor het eerst weer paasfeest gevierd. En daar zijn die mannen die in de woestijn niet besneden zijn, alsnog voordat ze het land binnenging besneden. Gilgal is dus een heel belangrijke plek in de geschiedenis van Israël. Ja, we lezen dat met elkaar. Het is goed om zulke dingen even tegen elkaar te zeggen. Dat het hier maar niet gaat om aardrijkskunde. En dat is het dan. Trouwens, daar gaat het bij ons ook niet om. Als u hier geboren bent, of waar u ook geboren bent, je hebt herinneringen aan die plekken. Je hebt ook, als het goed is, herinneringen aan de plekken waar je belijdenis gedaan hebt, waar je getrouwd bent. Plaatsen waar de Heere jou dingen gegeven heeft in je leven, waar je dankbaar voor bent. Daar ga je nog wel eens heen, dat zeg je ook niet tegen iedereen, maar als je er komt, dan raakt het je. Het is goed om te zien hier, gemeente, laten we dat niet vergeten. Wij leven vandaag zo vluchtig, wij leven ook van die impulsen die op ons afkomen. Bombardement aan reclame, aan programma's. Het lijkt wel alsof er een samenzwering is dat u en ik niet moeten denken, niet moeten stil worden. Dat we alleen maar op moeten nemen wat men, wie? Nou ja, men wil dat we opnemen. En helemaal opgaan in het leven, in het hier en nu. En dan lees je in dit hoofdstuk dat mensen dingen aanvoelen. Die profetenzonen die denken dat ze Elisa heel wat kunnen vertellen. Ach, houd toch op, zegt Elisa, dat weet ik al lang. Het is niet gezegd, maar hij weet het. Hij weet het. Er is iets van een stilte, van een luisteren, van een begrijpen van de weg van de Heer. En ook begrijpen waarom Elia omhoog gaat van Gilgal naar Bethel. Wat is Bethel? Bethel is die plaats waar Jacob ineens heeft uitgeroepen, dit is een huis van God, waar die engelen op en neer gingen. Dat is Bethel. En Bethel is ook de plek waar Jerobeam een heiligdom heeft neergezet toen het Noordrijk in één keer een feit was, om de mensen tegen te houden nog langer naar Jeruzalem te gaan. Dat was eigenlijk, de manier waarop hij het daar deed, dat was fout. Maar eigenlijk die beslissing om afscheid te nemen van Jeruzalem. Dat God dat rijk in tweeën deelde. Dat was zijn beslissing. Dat was niet voor altijd bedoeld. Dat was oordeel over Rehabiam. Maar als je dan ook de mensen weghaalt uit die plek waar de ene dienst aan de Heer is. Waar je die verbreekt. Ja, daar is echt iets heel ernstigs aan de hand. Bethel. Een plaats met een belofte. Een plaats waarvan je zegt, hé, hier was dat dus. Hier heeft God in dit land onherbergzaam een mens op de vlucht, Jacob. En daar zag hij ineens een hemel open. En engelen op en neer. Maar het is ook de plek waar de strijd geleverd wordt. Gemeente, zo is dat in ons leven ook eigenlijk. Wij leven in een wereld, in een samenleving, in een land waarin we zo verschrikkelijk veel ontvangen hebben. En de plaatsnamen en de kerken en allerlei andere dingen in ons land die herinneren daaraan. God heeft ons ongelooflijk veel gegeven. Dat kun je niet vasthouden, dat kun je niet, om zo te zeggen, op de schoorsteen zetten. Maar het is er wel. En tegelijkertijd zie je dat er vandaag een geweldige beweging is. Niet pas vandaag, maar zeker wel ook vandaag. Een geweldige beweging is om ons daarvan weg te krijgen. Om ons te doen vergeten waar het om gaat. Hoe goed het is dat God zich over ons arme land, over onze arme schapen, zoals Willem van Oranje wel of niet gezegd heeft toen hij werd neergeschoten. Over dat land Gods goede hand is uitgestrekt geweest. God heeft ons veel gegeven. En tegelijkertijd diezelfde plekken zijn nu de plaatsen waar openlijk of bedekt tegen God en zijn dienst ingegaan wordt. Nou, die plekken waar, om zo te zeggen, het op aankomt, daar gaat Elia langs nog één keer. Hij is niet moe. Hij is niet ziek. Dan doe je dat niet. Dan loop je dat hele traject niet. Hij gaat de weg van God met Israël. Nog één keer die plekken langs waar God heeft gesproken. Waar hij in zijn hele profeten zijn aan heeft herinnerd. Van, wacht even, we hebben niet te maken met een God van een vage inspiratie of zo. Of van een idee. We hebben te maken met die Heere die ons geleid heeft. Die recht heeft op ons leven. Op ons werkelijke leven. Op onze hart. Op onze gehoorzaamheid. Op onze liefde. Op ons geloof en vertrouwen. Zo heeft hij daar gewerkt. De Heere, die is God. En dan gaat hij weer terug naar beneden. En dan gaat hij de Jordaan over, het beloofde land uit. En de wateren splitsen zich weer, zoals ze dat ooit ook deden voor het volk Israël. En dan haalt God hem op. Vurige wagens, vurige paarden. En waar het Elisa om ging, namelijk het dubbele deel, het deel van het kind, de oudste zoon, dat ontvangt hij ook. Elia heeft dat niet in zijn handen. Wij kunnen dat niet aan elkaar overgeven. Je kunt het aan je kinderen niet geven. Maar je kunt wel zeggen, als de Heer het wil, dan geeft hij het je. En Elisa krijgt het. Elisa wordt de opvolger van Elia. En hij gaat ook meteen, daar begint onze tekst mee. Hij ging omhoog. Eerst gaat hij naar Jericho, waar hij ook was met Elia, en dan gaat hij in onze tekst omhoog naar Bethel. En daar vindt dan plaats, en dat is de tweede gemeente, daar vindt dan plaats wat we tegenkomen, de spot van deze jongens als verzet tegen de Heere. Want dat is aan de orde. Spot van deze jongens als verzet tegen de Heere. Die jonge knapen maken zich vrolijk ten koste van Elia, en ze bespotten hem, zo staat dat hier, kaal kop, jonge knapen, kleine jongens staat hier. Ze komen uit de stad en ze steken de gek aan met de
nieuwe profeet van de Heere die daar uit het Jordaandal omhoog komt. Dezelfde route van Elia die in die voetstappen treedt, die het nog moet worden, die het nog niet is om zo te zeggen. Je moet erin groeien. En daar wachten hem uit de stad Bethel die jonge jongens op. Jonge knapen. Nou, het zou heel goed kunnen zijn inderdaad dat het kleine jongens zijn. Maar het woord dat hier staat in het Hebreeuws, naar, dat heeft niet alleen betrekking op leeftijd, dat heeft ook betrekking op jouw onervarenheid. Jij kunt iemand zijn van 30 en nog altijd een onnozele hals. Zeg dat maar zo, dan hebben we een woord dat wij allemaal snappen. Iemand kan qua leeftijd en lichamelijke groei iemand zijn die eraan toe is om een verstandig woord te spreken, om te weten waar het om gaat in deze wereld. Maar die kan nog wel zo dwaas zijn dat je denkt, jongen, waar zit je verstand? Zulke dingen zeg je wel eens. Heb jij nou niet gevoel daarvoor? Nou, zo zou het hier ook kunnen zijn. In ieder geval, die term, dat woord wat er staat, heeft in Israël vaak een negatieve klank. Dat je onervaren bent, niet thuis bent in de dienst van de Heer. Nou, dat is het beslissende wat je hier van deze jongens of jonge mannen moet denken. En wat doen ze nou precies? Kaalkop, zeggen ze. Kaalkop, kom op. Kaalkop, kom op. Ja, is dat nou zo'n ramp? Er zijn wel eens dingen tegen mij gezegd. Er zullen ook wel eens dingen tegen u gezegd zijn. Dat je denkt van, dat is nog wel even iets forser dan wat hier staat. Kaalkop, is dat nou zo erg? Is Elisa, ik zeg het maar gewoon, is Elisa hier niet een beetje gauw aangebrand? Is hij niet wat kleinzielig? Ja, misschien moet je ook zeggen, hij is zelf ook nog onervaren. Hij reageert een beetje overdreven, zoals dat hij. Nou, wacht even. Laten we eerst eens even kijken. Kaalkop, wat kan daarmee bedoeld zijn? Het kan niet zo zijn, heeft men wel genoemd, dat Elisa iets had als wat monniken wel hadden, een tonsuurtje. Dus een kaal stukje op je hoofd, dat was in de Bijbel, Leviticus, Deuteronomium, duidelijk verboden. Het zal ook niet aan de leeftijd gelegen hebben. Al zou het kunnen, maar hij is een man van hooguit een jaar of 30. Als hier hij de post van Elia moet overnemen. Nee, dat woord kaalkop heeft meer iets van schooier. Kale jakhals. En daar wordt hij dus mee weggezet. En kijk, als er een strijd gaande is, en die is hier gaande. Is een strijd gaande tussen Elia en de koning in Samaria en het volk eromheen. Het gaat om het hart van het volk. Die strijd is er gaande. Die vurige wagens, vurige paarden laten dat ook zien. Er is strijd gaande. En in die strijd kun je soms ook middelen gebruiken. Het Rijk van de Duisternis gebruikt middelen om iemand klein te krijgen, te intimideren. Bedeesd te maken, angstig te maken, dat hij niks meer durft te zeggen. En je kunt iemand helemaal ontdoen van al zijn aanzien. Als u wilt weten hoe, dan hoef je maar te kijken hoe dat vandaag gebeurt. In de beeldvorming, in de media, daar kun je iemand in korte tijd compleet wegzetten. Dat er helemaal niks van iemand overblijft. Dat gaat fijntjes, dat gaat grof. Allerlei middelen worden ervoor ingezet. Maar je kunt iemand wegzetten dat je eigenlijk ziet gebeuren dat iedereen zich van die persoon losmaakt. Ho, daar wil ik niet bij horen. Dat is iemand dat wordt helemaal niks. Dat is iemand die heeft het niet gemaakt. Nou, dat is wat die jongens hier bedoelen. Schooier, kale jakhals. Je stelt niks voor. Dat hij kaal was, kan dus het punt ook niet zijn. Laat ik dat er nog even bij zeggen. Want mannen droegen in die tijd altijd iets op hun hoofd. Dus dat, hij kan kaal geweest zijn. Misschien zelfs met een haarziekte, maar je zag het niet. Want hij had iets op zijn hoofd. Dus die kaalheid is niet dat hij wat haar is verloren. Maar het is om hem, om zo te zeggen, met elkaar weg te zetten. En te zorgen dat hem alle moed, alle geloof, alle besef in de dienst van de Heere te staat, hem compleet in de schoenen zinkt. En ze zeggen er nog iets bij. Ga op, kaalkop, ga op. Als u dat hier leest, dan zie je dat niet in de vertaling helemaal. Maar dat woord ga op, dat is eigenlijk hetzelfde woord wat je verschillende keren in dit hoofdstuk tegenkomt. Ze gaan op uit die Jordaanvallei omhoog. Op naar Bethel. Zo gaat Elia met Elise op naar Bethel. En Elise gaat zelf op naar Bethel. Dat is omhoog gaan. Dat is je werk aantreden, je dienst aantreden. Dat is je taak op je nemen. Nou, als je tegen iemand dan zegt, schooier, kale jakhals, je stelt helemaal niks voor, kom maar op. Dan pak je iemand, dan laat je als rijk voor de duisternis, want dat zit erachter. Dan laat je merken, wij zullen alles op alles zetten om deze opvolger van Elia. Elia hebben we niet klein gekregen. We zullen alles op alles zetten om deze opvolger van Elia zo stuk te maken dat hij, om zo te zeggen, als een vertrapt stuk speelgoed zometeen langs de kant van de weg ligt. Er blijft helemaal niks van hem over. Dat zullen wij doen. Dat is wat hier aan de orde is. Elisa die naar Bethel gaat, die diezelfde weg gaat, hij komt zijn taak binnen, hij gaat die weg, hij denkt erover na, wat heeft hij geleerd van Elia. Hij neemt dat over. Hij kijkt naar die ouderling van wie hij het geleerd heeft. Hij kijkt naar die oudere collega, predikant. Hij kijkt naar zijn ouders, om zo te zeggen. Dan denk ik, zeg ik het in de taal van ons, hoe hebben die dat gedaan? En er wordt tegen hem gezegd, luister, jij stelt helemaal niks voor. Nou, ga dat dan maar doen. Ga je maar eens ouderling zijn. En je voelt jezelf helemaal, om zo te zeggen, ineens schrompelen. Daar kan iets in het leven in zitten, gemeente. En laten we dat niet onderschatten. Wij hebben niet te strijden tegen vlees en bloed, zegt Paulus. Maar tegen de overheden, de machten, de geestelijke krachten in de lucht. De geest die vandaag werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid. Daar hebben we tegen te strijden. Dat is hier aan de orde. De strijd van de Heren tegen de macht van de boze, dat speelt hier. En daartussenin staat Elisa. En in die confrontatie, die jongens, die komen op het moment dat hij vermoeid naar die hele tocht omhoog uit het Jordaandal daarboven is. En de poging wordt gedaan om het in één keer bij de knop, bij de wortel af te breken. Het is over en uit met Elise. Dat is de opzet. Ja, wat er dan gebeurt, hij keerde zich om, zag hen en vervloekte hen in de naam van de Heer. En nou komen we bij datgene wat u en ik, mensen van vandaag, vroeger hadden de mensen dat ook wel, maar vandaag met alles wat je weet van banvloeken die men uitspreekt in de islamitische wereld, zijn we daar gevoeliger voor dan ooit. Wij willen daar niet mee geconfronteerd worden. Je moet er toch niet aan denken dat men morgen op uw werk of bij jou op je opleiding tegen je zegt, waar ging het gisteren over? Wat heb je gedaan? Nou, ik heb een preek gehoord over 42 kinderen, of misschien waren het ook wel iets groter, iets ouder waren ze misschien. Nou ja, maar in ieder geval 42 die, omdat een profeet hen vervloekte, verscheurd werden. Nou, is dan waarschijnlijk wel een heel opbouwende dienst geweest. Ja, nou dan weet je ook niet wat je zeggen moet natuurlijk. Dan sta je daar met je mond vol tanden, met je handen in het haar. Wat is er nou aan de hand, gemeente? Hij keerde zich om, zag hen en vervloekte hen in de naam van de Heer. Is Elisa hier dan toch een kleinzielig mannetje of zo? Toch? Moeten we dat zo zien? Nou, als we met elkaar vastgesteld hebben dat het hier gaat om een grote geestelijke strijd. Als we Elisa gezien hebben, hoe hij niet voor zichzelf opkomt, niet praat over zijn financiële voorwaarden als hij straks profeet wordt, is het eigenlijk wel een aantrekkelijke baan. Wil ik dat wel? Daar hoor je hem niet over. Hij vraagt, daar onderhandelt hij over tussen aanhalingstekens. Mag ik die geest van Elia hebben? Want daar gaat het om. Die ijver voor het huis van God, die vervult mij. Die ijver voor de dienst van de Heer. Ik heb hem leren kennen. Hij is goed. Het is goed om hem te kennen. Het is goed om hem te loven. Mag ik dat hebben? Mag ik in die dienst staan? Ja, voordat wij nou wat van Elisa zeggen. Hoe hebben wij dat? Zit dat bij ons van binnen op die manier? Of zijn we eigenlijk vandaag toch meer wat moderne mensen? Ja, met een serieus sausje erover of zo. Dan toch nog een degelijk sausje, of hoe je het ook noemen wil. Maar toch eigenlijk wel van binnen moderne mensen die elkaar aankijken en zeggen, ja, dat kan toch eigenlijk niet meer. Daar zijn we toch inmiddels te verlicht en te humaan en weet ik wat allemaal voor geworden. Hoe is dat? Hoe lezen we dat? Wat beweegt ons? Zit er bij u, bij jou, als je naar je kinderen kijkt, wat zit er dan voor grote wens? Ik hoop, ik heb het ook het geld weggelegd, wordt door de crisis wat lastiger, maar ik hoop dat mijn dochter die geweldige, nou ja, vul maar in. Of is dat voor u, voor jou, werkelijk iets dat je zegt, ja, maar dat staat dus bovenaan, hè? Ik moet er niet aan denken dat mijn kinderen niet de Heere leren kennen en liefhebben en met hun hart bij hen horen. Als jij bezig bent met je opleiding, wat wil je? Wat staan er voor tekens in je ogen? Eurootjes of zo? Of denk je toch aan die jonge man, hè? Hij is van jullie leeftijd, misschien ietsje ouder. Maar daar zegt hij toch, de Heere kennen, dat is goed. Met hem leven, hem kennen. Je moet eens weten hoe hij is, barmhartig, genadig, langmoedig, rijk aan goedertierenheid. Bij hem ben je geborgen. Er is geen betere plek dan bij hem. Hebben wij dat? Heel eerlijk natuurlijk. Hè? Als wij hier zitten en dat is er niet. Dan hebben we misschien een heleboel. Dan hebben we een heleboel goede opvattingen. Misschien. Een nette levensstijl. Nou ja, er zit misschien ook nog wel iets anders bij. Maar je mist wel de kern. En de kern is het kennen, dienen en liefhebben van de Heer. Bij hem horen, weten dat hij goed is. Hij keerde zich om en vervloekte hen in de naam van de Heer. Daar hebben we dan moeite mee. Mag ik even met u terugkijken naar dat vorige gedeelte? Het is niet het eerste, hè, wat er gebeurt, wat ons verteld wordt hier van Elisa. En dat moeten we goed zien. Het eerste is dat hij naar Jericho gaat. Daar was hij ook vlak in de buurt toen Elia naar de hemel ging. En nou ja, dan krijg je dat. We hebben dat gelezen, de versen 19 en volgende. Dat water is slecht. En wat gebeurt er dan? Een nieuwe schaal, zout erin. En hij ging naar buiten, wierp het zout erin en zei, zo zegt de Heere, ik heb dit water gezond gemaakt, er zal geen dood of misgeboorte meer doorkomen. En het gebeurde ook. Dat willen we wel, hè, denk ik. Daar zou je vandaag geen protesten mee krijgen. Maar moet u eens opletten hoe die dat zegt, Elisa. Hier zegt hij, zo zegt de Heere. En hij vertelt, en dat gaat er gebeuren. Ik heb dit water gezond gemaakt, ik de Heere. En er zal geen dood of misgeboorte meer doorkomen. Waarom kan hij dat zo positief zeggen? Gemeente, omdat hij de Heere kent. De Heere is diegene die geen vreugde heeft in de dood van een zondaar. Maar hij heeft vreugde daarin dat een mens zich bekeert en leeft. De Heere heeft geen vreugde daarin dat ons leven stuk gaat. Dat je het misschien goed hebt financieel gezien in Samaria. Dat het je voor de wind gaat. Maar dat je hem niet kent, dat je niet geborgen bent in hem. Daar heeft de Heere geen vreugde in om je dan verloren te laten gaan. Die strijd van Elia is om de mensen te redden, te behouden. De Heere is op ons behoud gericht. En omdat Elisa dat weet en omdat God dat ook in zijn hart geeft, daarom kan hij zeggen, zo zegt de Heere. En dan kun je dus in je leven, dat mag je ook als ouders tegen je kinderen zeggen, mag je op huisbezoek zeggen, dat mag je als je met je collega op kantoor praat tegen die collega zeggen. Absoluut, je mag er zeker van zijn. De Heere zoekt jou. De Heere komt met zijn belofte naar je toe. De Heere meent dat volstrekt. Dat mag je zeggen en je doet die ander tekort als je het niet zegt. Helder. Zo zegt de Heere, ik heb dit water gezond gemaakt. En kijk nou eens wat hij doet, Elisa, als ze die jongens, en het zijn, nog één keer die herinnering, het zijn niet maar de eenvoudigweg die jongens, het is de macht van het rijk van de duisternis. Dat probeert in één klap Elisa van de kaart te vegen. Hij keerde zich om en vervloekte hen in de naam van de Heer. Hij vult het niet in. Hij zegt niet, zoals hij dat bij het water deed, laten er nu beren uit het bos komen en die jongens verscheuren. Dat zegt hij niet. Hij vervloekte hen. Hij zegt, moet eens luisteren, als je zo probeert mij tegen te houden, als dienaar van de Heer, dan hoor je, dan ben je rijk van de duisternis. Dan moet ik daar nee tegen zeggen. Dan kan ik dat ook niks anders van maken. Dan zeg ik daar nee tegen. Dan zeg ik, je staat er buiten en het lukt je niet. In de naam van de Heere, in de kracht van de Heere, zeg ik tegen jullie. Jullie krijgen de dienst van de Heere in mij niet stuk. En dan het antwoord van de Heere. Bij dat water durfde Elisa te spreken. Kon die spreken, mocht die spreken. Het positieve mogen wij zeggen. Maar het oordeel, mij komt de wraak toe. Ik zal het vergelden. Die twee beren. En verscheuren 42 van die kinderen. Gemeente, hebt u het gehoord? Hebt u het goed gehoord? En hebt u dat ook opgenomen? Dat het positieve in dit Bijbelgedeelte, dat de Heere u zoekt. Dat de Heere uw behoud wil. Dat voorop gaat. Zo is de Heere. Zo mag je hem kennen. En tegelijkertijd, als je in je leven, in je jeugdige dwaasheid of in je oude dwaasheid, dat kan ook, hem op een afstand houdt. Je kunt zoveel stuk maken met een klein fijn lachje, een minachtend lachje. Je kunt zoveel stuk maken als iemand iets vertelt hoe dat is in zijn of haar leven. Dat hij iets gezien heeft van de liefelijkheid van de dienst van de Heer. Dat je even zo dat wegvaagt. U en ik hebben zulke destructieve vermogens. Weet wel wat je doet voor jezelf en voor die ander. En als het u overkomt, als u herinneringen hebt of zo, of jij maakt dat mee dat er iemand probeert. Nou ja, ze zullen niet tegen je zeggen schooier en kale jakhals, maar wel op een of andere manier. Jij stelt niks voor. Laat het je niet aanpraten. Laat het je niet aanpraten. Ga in je leven die weg van de Heere. Zoek hem daar. Hoe hij met je meetrekt. Hoe hij met Israël is meegetrokken. Met de kerk is meegetrokken. Geloof met heel je hart dat hij zo de levende is. De Heere die nog altijd zijn weg met ons gaat. En voor jezelf. Ga dan toch vanmiddag zometeen naar huis. En vergeet het nooit. Bij de Heere gaat de zegen voorop. Daar klopt zijn hart. Dat biedt hij aan. Kies dan het leven. Door de Heer uw God aan te hangen. En lief te hebben. En te vertrouwen. Kies dan het leven. En vergeet niet het andere. Namelijk dat de Heer het wel heel ernstig neemt. Als wij hem in ons leven proberen netjes of brutaal of hoe dan ook buitenspel te zetten. Misschien was het vanmiddag wel niet de belangrijkste vraag of we dit nog aan mensen van onze tijd kunnen uitleggen. Ik denk dat vanmiddag de belangrijkste vraag aan u en mij is of wij de Heere kennen als deze God die ons zoekt en beseffen dat de grote vraag vanmiddag is of we zelf deze ernst van het evangelie, deze ruimte en tegelijkertijd deze klem, of we dat zelf in ons leven horen en aanvaarden. En zeggen, Heere, dank u. Ik heb het begrepen. Mag ik blijven in die weg van u en meelopen en zoeken en luisteren naar u? Want dat heb ik wel begrepen, is het leven. Amen.
Zullen we samen danken en bidden. Heere, barmhartige God en Vader in onze Heer Jezus Christus. Wij danken u dat als we uw woord horen, dat u ons in dat woord altijd brengt bij uzelf. Bij uw naam. Barmhartig, genadig, langmoedig en rijk aan goedertierenheid. Heren, wij moeten het daarvan hebben. Als u geen geduld met ons hebt, als u niet zich ontfermt over ons, als u ons niet genadig bent, dan is er voor ons geen leven en geen toekomst. Heren, we danken u ook voor de ernst van wat we vanmiddag hoorden. En we bidden u dat wij ook met open ogen door onze tijd heen gaan. En vandaag ook ons niet laten bedwelmen en verdoven, maar beseffen de geestelijke strijd die er gaande is. Wij bidden u dat u in ons land, waar het eigenlijk niet meer behoort tot intellectuele volwassenheid, tot de goede toon om te zeggen dat je in jezelf volstrekt verloren bent en het van u, Heer Jezus, moet hebben. Wij leven in een land waarin het roemen van uw goede geboden met een sceptische blik wordt beantwoord. En het raakt ook ons. Het ontmoedigt ons. Het doet ons twijfelen. Het ontneemt ons de vreugde over uw heil. En het gaat zo ver, heren, u weet het, dat we niet meer van binnenuit u zeggen: wat vrede heeft elk die uw wet bemint. Zij zullen aan geen enkele hinderpaal zich stoten. En we gaan ook niet verder. Ik, Heer, die al mijn blijdschap in u vind. Heren, zo zijn we vanmiddag hier. En zo staat het er met ons voor. En daarom komen we als smekelingen bij uw troon. En we bidden u, wilt u met ons meegaan. We hebben uw woord gehoord. Het was niet maar een handleiding. Het was niet maar een theorie uit een boekje. Maar het was uw levende woord. En u zelf komt daarin mee. En u zoekt ons. En u vergezelt ons. U spreekt met ons in het diepst van onze gedachten. U zoekt ons op. U tikt ons op de schouder. We bidden u, gaat u zo met ons mee en roep ons terug. En geef ons het besef dat u te kennen echt leven is. En dat ook alleen. Heer, wij bidden u voor ons land en voor die strijd die er gaande is. En we bidden u dat wij daarin op onze wachtpost staan. We danken u voor wat in de reformatie ook gezegd is. Calvijn, op je wachtpost staan. Schildwacht van de eeuwigheid, om hier het woord te spreken. We bidden u, geef dat wij op onze post staan en dat we weten dat wij niet de strijd leveren. U doet het, maar dat u van ons vraagt dat wij waken en vurig zijn in de gebeden en dat we voor onszelf altijd weer zoeken de verwondering over uw genade in de Heer Jezus Christus. Heren, wij bidden u, geef dat uw kerk vandaag niet verslapt en wegzakt, maar dat ze standvastig is, gebouwd wordt door het woord, gevoed door uw geest. We bidden u, heren, voor de gemeente hier, voor heel de gemeente, jongeren en ouderen. We hebben vanmiddag gehoord over jongeren, hoe oud ze waren. Och, maar we weten wel dat het erop aankomt dat ook
jongere kinderen en jongeren van de middelbare school en studenten en net aan het werk, dat we in ons leven weten dat u die God bent van wie het erop aankomt dat we u kennen, dat we u lief hebben en dat we zeggen: Heere, hier hebt u mijn hart. Wilt u dat door uw geest in ons leven bewerken? En geven hier in de gemeente dat jongeren dat doen. Dat jonge kinderen aangesproken worden. Dat je op de middelbare school we ons niet schamen en onze mond houden. Maar er doorheen kijken. Door wat men tegen ons zegt. Door wat je uit je buurt kunt horen. Op je vakantiebaantje. En dat we volhouden. Nee, het is leeg en voos. En de dienst van de Heer is goed. Heer, wilt u geven dat we dat ook hebben als we 35 zijn, 40. Het leven ons opslokt. De carrière loopt als een trein. En wij daar helemaal door in beslag genomen worden. En ook dan ons laten verdoven. Wilt u ons wekken door uw woord. En ons trekken naar u toe. We bidden u ook voor de oudere heren. Die soms wel eens wat moedeloos zijn en misschien ook wel bitter. En ook wel eens bij zichzelf bemerken dat het van binnen wel erg dor en doods is. Heere, kom met uw geest. En maak ons mensen die ons leven langsloopt. Die dan ook zeggen: loof de Heere, mijn ziel. En vergeet niet één van zijn weldaden. Niet één. Wat hebt u allemaal niet gegeven in de geschiedenis van Israël, in de Heer Jezus Christus, in de geschiedenis van ons land, in de geschiedenis van ons eigen kleine leven. Wat zal ik met Gods gunsten overlaan? Heere, brengt u ons daar. En laat het dan ook in ons leven zo zijn dat het een loflied is op u. Zegent u het gemeentelijk leven, activiteiten ook van deze week. Alles wat er gebeurt, we danken u dat er heel veel gebeurt en we bidden u dat in dat alles de gemeente ook gebouwd mag worden tot een woonstede van u in de geest. We bidden u voor deze wereld waar het geweld maar doorgaat. Syrië, nog wel wat meer dan 42 kinderen. Het gaat maar door. Machthebbers die gewetenloos hun gang gaan, opstandelingen die er niet voor onder doen. Wij bidden u, Heere, voor deze wereld. Ook voor al die andere plekken waar geweld oplaait, waar mensen in nood verkeren. We denken ook aan de mensen aan de oostkust van de Verenigde Staten. Ontredderd hebben we hen gezien. We bidden u voor de machtigen in deze wereld. Voor onze nieuwe regering. Voor president Obama en zijn regering in de Verenigde Staten. En wij bidden u, wilt u door al die regeringen heen ons een goed regiment geven. Houd u de regering vast in uw handen. En geef dat wij weten dat we u meer hebben te gehoorzamen dan de mensen. Gaat u met ons mee, Heren, ons leven in. We weten niet wat ons in deze week wacht. Gelukkig maar. Maar laten we één ding mogen weten. Dat u voor ons uitgaat en met ons mee. En berg ons in het verborgene van uw goedertierenheid. Hoor ons in Jezus' naam. Amen. Wij zingen samen op Psalm 143, de versen 1, 5 en 10.
In gemeenschap met de kerk van alle eeuwen doen we nu belijdenis van ons algemeen onbetwijfeld christelijk geloof en zingen daarna als onze slotzang Psalm 56, het zesde vers. Belijden wij met heel ons hart: ik geloof in God, de almachtige Vader, schepper van de hemel en de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komt om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving der zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Verheft uw harten tot God en ontvangt de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. Gaat heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u vrede. Amen.